1 Korinthe hoofdstuk 2, daar zijn we gebleven. En dan lezen we maar de eerste 5 versen. 1 Korinthe 2 vers 1 tot en met vers 5. En er staat in vers 1. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Tot zover. Ja, eigenlijk is dit gedeelte, die eerste 5 versen van hoofdstuk 2, een voortzetting van dat hele gedeelte, wat al in hoofdstuk 1 in vers 18 begon, waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan, waar bij mij nog boven staat in de NBG-vertaling goddelijke tegenover wereldse wijsheid. En we zagen daar al dat Paulus niet met menselijke wijsheid tot de Korintiërs kwam. Ja, als Paulus het zou willen, dan kon Paulus een geweldige redenaar zijn. Hij was in staat een briljante speech af te steken. Hij was eigenlijk een geweldige redenaar, opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. Hij zou het zo kunnen brengen, het woord van God, de prediking, dat zijn gehoor als ware aan zijn lippen zouden hangen. Dat ze als ware gekluisterd zouden zijn aan hetgeen hij verkondigde. Maar, we hebben gezien, hij vermeed het moedwillig. Hij deed het niet. Hij wilde helemaal geen getalenteerde spreker zijn. Waarom niet? Nou, dat zou de aandacht veel te veel afleiden van de kern van zijn boodschap, namelijk de Heere Jezus Christus. En ook in vers 1... begint eigenlijk Paulus nog eens te herhalen van hoofdstuk 2, wat hij in die voorgaande versen nog eens onderstreept heeft. Hoofdstuk 2 vers 1. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, de Korintiërs, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Let op het woordje ook, hè? Zo begint dit vers ook. Ook ben ik, toen ik bij u kwam. Dat ook, dat is in het Grieks heel kernachtig, dat woordje kago. Wat erop wijst dat hij eigenlijk voortgaat op zijn thema. Wij doen het ook als wij iets aan het vertellen zijn. Dan gaan we soms meerdere argumenten gaan we aanhalen. En dan gebruiken we ook dat woordje ook. Ook dit, ook dat, ook zus, ook zo, tevens. We halen nog veel meer aan, argumenten aan. En dat is wat Paulus hier doet. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Ja, hij laat zien dat hij, toen hij in het verleden in Korinthe kwam, hij daar ook niet een getuigenis van God gebracht heeft met schittering van woorden of schittering van wijsheid. Ja, als we gezien hebben in hoofdstuk 1 dat als de menselijke wijsheid op zijn best dwaasheid is bij God, en alle wijsheid belichaamd is in Christus, zoals Colossenzen ons laat zien, dan dienen we ook in de verkondiging van de boodschap, de evangelieboodschap, de prediking, menselijke wijsheid, schittering van woorden, achterwege te laten. Want dat zou alleen maar de boodschap ontkrachten. En let erop, want in dit gedeelte gaat het over krachten. Aan het eind hebben we gelezen, vers 5. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar waarop? Op kracht van God. Daar gaat het om. En ook in hoofdstuk 1, vers 18. Hè, laten we het nog maar eens lezen. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Ja, dat woord, is een kracht Gods. En het geloof van ons moet niet rusten op wijsheid van mensen, of dat we ons geloof bouwen op schitterende woorden die mensen spreken. En soms gebeurt het maar al te vaak dat er beroemde predikers zijn die getalenteerd kunnen spreken. En wat geschiet er dan? Ja, dan zijn er talloze broeders en zusters, talloze mensen die hun geloof als het ware bouwen niet op de prediking, niet op het woord van God, maar hun geloof bouwen op de predikeur. En op zijn schitterende wijze van verkondigen. En het gaat dan vaak jarenlang goed, totdat dat moment aanbreekt dat opeens ze ontdekken, ja, dat die man wel heel schitterend kan spreken, maar dat hij in zijn gewone leven een man is van gelijke beweging zoals zij. En dat het ook maar een verloszondaar is. En dat op hem in zijn persoonlijk leven ook wel eens iets is aan te merken. En opeens valt dan de prediker van zijn troon. En wat gebeurt er dan met het geloof van de persoon in kwestie, die zo op die prediker gericht was? Ja, de prediker valt om en het geloof valt om. En dan zie je opeens dat mensen in een enorme geloofsbeproeving komen. Waarom? Omdat opeens de prediker van zijn troon, van zijn stoel afvalt in hun ogen. Ja, dus zo moet het niet zijn. En om dat te voorkomen, wil Paulus absoluut niet een getalenteerd spreker zijn die schitterend spreekt. Hè, waar mensen echt aan zijn lippen hangen. Nee, hij wil het woord van God verkondigen. Hij heeft opdracht om dat getuigenis van God te verkondigen. En dat doet hij. Maar hij laat achterwege entertainment. Daarom heb ik maar voor mezelf boven de studie van vanochtend gezegd, geen entertainment. En dat is iets wat men heden ten dagen wat meer zou moeten beseffen. In menige kerk, in menige kring. De prediker van tegenwoordig die zal dus eigenlijk zich dat meer moeten realiseren. Dat Paulus dus nadrukkelijk vermeed om te entertainen. Hij wilde geen spektakel ervan maken. En dan moet ik eerlijk zeggen, als er iemand was die spektakel kon maken, ja, dan was het wel Paulus in die tijd. Want hij was een gezondene, hij was een apostel. En we zien als hij in de handelingen optreedt, dat het gepaard ging dat hij allerlei krachten, tekenen en wonderen kon doen. Dus, laten we eerlijk zijn, kon hij er een spektakel van maken? Ja, natuurlijk. Maar voor hem gold hetzelfde als voor de Heer Jezus Christus. Kon de Heer Jezus er een spektakel van maken, om zo maar te zeggen, kon hij allerlei wonderen en genezingen doen, en dan niet zoals tegenwoordig, een beetje naaperij, van dat de persoon in kwestie wordt gevraagd, u moet het maar gaan geloven, u moet erin geloven, en als een genezing of als een wonder niet lukt, ja, dan ligt het opeens aan het geloof van de mens die ziek is. Nee, zo was het bij de Heer Jezus Christus niet. Zo was het ook bij de apostel Paulus niet, of bij Petrus niet, of bij Johannes niet. Nee, zij hadden de gave van de wondergenezing. Ze hadden de gave om tekenen te doen, velerlei wonderen te doen, allerlei krachten te doen. En dat hing helemaal niet af van het geloof van een ander. Zij deden dat, ze hadden daar volmacht toe. En in de handelingen en ook in de evangelietijd zie je dat die wonderen en die krachten en die tekenen geschieden. Maar wat zie je ook? Dat de Heere Jezus soms dat allemaal inperkt. Dat allemaal vermeed. Want het gaat uiteindelijk, ging het niet om spektakel te hebben. En door het spektakel allerlei volgelingen te hebben. Een hele schare achter je aan te krijgen. Nee, waar ging het uiteindelijk om? Het ging uiteindelijk om de boodschap. En die boodschap die moest gestoeld zijn op het woord. Op het woord, op het getuigenis van God aangaande zijn zoon. Dat hij de Messias was. Dat hij de Christus was. En als dan Christus als ware in zijn bediening in de evangelie op een gegeven moment ook weigerde om verder nog tekenen, wonderen en krachten te doen. En opriep de scharen te geloven in hemzelf. dan zie je dat de schare hem verlaat, want dan is het spektakel is afgelopen, het entertainen is voorbij, de wonderen zijn voorbij, dan is het niet meer attractief en men verlaat de Heer Jezus. Eigenlijk zou menige gebedsgenezer van tegenwoordig of charismaticus, die heel veel publiek trekt, die zou eigenlijk eens de proef op de som moeten nemen om te zeggen, dan ga ik een jaar lang, nou, ik stoppen met dat uitoefenen van die gaven die ik denk te hebben. Nou eens te kijken of het dan zo vol blijft. Nou, dan zou je hetzelfde zien als bij de Heer Jezus Christus, dan zou je hetzelfde zien als bij Paulus of bij Petrus, dan is de schare opeens niet meer zo geïnteresseerd. He? Dan is het spectaculaire, dan is het spannende ervan af, dan is het wonder ervan af. Maar het gaat niet om het wonder, het gaat niet om het spektakel. En daarom zegt hij hier ook in vers 4, mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Het gaat om de kracht Gods. Want het evangelie, en dat is ook in onze tijd zo, het evangelie is een kracht Gods tot behoud. En het gaat om het woord, om het ingaan op het woord, het geloven van het woord, dat het horen van het woord Gods gepaard gaat met geloof. Daar gaat het om. En dat er dus wat waarachtig wat in je leven geschiet, namelijk dat je Christus Jezus leert kennen, en dat je zijn opstandingskracht leert kennen, dat je het nieuwe leven leert kennen, en dat je voorwaarts gaat in die kracht Gods, die in dat nieuwe leven openbaar wordt. En dat je in een relatie, in een verbintenis, in een gemeenschap met Christus elke dag voorwaarts mag gaan. En dan ervaar je Gods kracht. Dan opeens ga je je voeden met, niet met wonderen, niet met gaven, niet met krachten of tekenen. Nee, dan ga je je voeden met het woord van God. Dan ga je voeden met de Heer Jezus Christus zelf. Dan ga je eten in feite van het woord. Dan ga je eten van hem. En dan word je sterk. Dan word je geestelijk, word je sterk. Dan word je geestelijk, ga je groeien. Dan word je geestelijk volwassen. En dan kan je God je gebruiken. Dan gaan er ook wonderen gebeuren door je heen. Niet die spectaculaire wonderen. Maar die wonderen die in de eeuwigheid nog steeds teruggevonden zullen worden. Namelijk dat andere mensen gevoed worden door het getuigenis wat je mag doorgeven van God over de Heer Jezus Christus. Dan zal je zien dat andere mensen veranderen omdat de Heer Jezus Christus in hun leven komt. Dat ze tot geloof en bekering komen. Dat ze gaan groeien. Dat je voedsel mag doorgeven. En dat is het grootste wonder. In feite wat er maar is. En daar gaat het om. Nou, dan staat in vers 1... dat het gaat dus om dat getuigenis van God. Hij zegt, broeders, ik kwam niet tot u met schittering van woorden van, of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Het gaat, wat kwam die brengen? Het getuigenis van God. In sommige vertalingen, daar kunt u vinden niet het getuigenis van God, maar het geheimenis van God. Of de verborgenheid van God. Voor beide vertalingen is veel te zeggen. Je kan vers 1 vertalen ook. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u de verborgenheid van God komen brengen. Of het geheimenis van God komen brengen. Voor beide vertalingen is veel te zeggen. Want er zijn voldoende manuscripten gevonden die of het een of het ander in de grondtekst hebben. In het Grieks lijken de woorden geheimenis en getuigenis ook heel erg op elkaar. Getuigenis is het Griekse woord martyrion en geheimenis is het Griekse woord mysterion. En mysterion en martyrion, ja, dat lijkt wel heel erg op elkaar. En natuurlijk, vroeger kon je niet naar de kopier gaan en zeggen van, doet u maar mij de eerste Korinthebrief maar even 10 keer... Nee, dat moest allemaal met de hand worden overgeschreven. Het werd gekopieerd. Men schreef het over. En ja, een fout is natuurlijk zo gemaakt als je aan het schrijven bent. En ben je misschien slordig of heeft iemand anders slordig geschreven, Dan vraag je je af, wat staat er nou? Staat het nou Marturion of staat het nou Mysterion? En dan ga je kijken nog in zinsverband. En dan ga je denken, ja, moet dat nou getuigenis zijn? Of moet het nou geheimenis zijn? Nou, voor beide is ook weer wat te zeggen. Persoonlijk denk ik dat het hier gaat om het getuigenis van God. En dat de NBG het goed vertaald heeft. Omdat je als je in hoofdstuk 1 vers 6 kijkt, waar de brief begint, hoofdstuk 1 vers 6, 1 Korinthe 1 vers 6, daar staat dan, en ik begin maar even in vers 5, want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Ja, daar gaat het om. Het getuigenis aangaande Christus werd onder hen bevestigd. En wie kwam dat brengen, dat getuigenis aangaande Christus? Nou, dat kwam Paulus verkondigen. In Korinthe. Dus is er wat voor te zeggen vanwege dit zinsverband. Dat het, de vertaling, het getuigenis van God, de juiste vertaling hier moet zijn. Maar dan ben je er nog niet. Want kijk je dan weer naar dat Grieks, ja, dan kan je net zo goed vertalen, daar is ook weer evenveel voor te zeggen, dat je kan zeggen, nou, je moet vertalen het getuigenis van God, of dat je moet gaan vertalen het getuigenis over God. Ja, vermoedelijk moet het zijn het getuigenis over God. En wat wordt bedoeld is eigenlijk, als je het eerste hoofdstuk vers 6 hè, verbindt met dit vers, hoofdstuk 2 vers 1, wat kwam in feite Paulus brengen? Nou, het getuigenis over God aangaande Christus, zijn zoon. Hij heeft natuurlijk één zicht, het getuigenis is aangaande Christus. En van wie was het afkomstig? Het was afkomstig, het was het getuigenis van God aangaande Christus. Dat is eigenlijk de juiste vertaling. God gaf zijn getuigenis aangaande zijn zoon en Paulus mocht dat doorgeven. Echter aangaande dat getuigenis, aangaande Christus, is wel één ding heel erg duidelijk, want het was een beperkt getuigenis. Want er staat in vers 2 gelijk achter, dat getuigenis van God aangaande zijn zoon. Want in vers 2 staat dan, want ik, Paulus, had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. In heel wat uitleg wordt dit vers, vers 2, losgeknipt uit zijn context en wordt het heel positief gebracht, hè? Alsof het geweldig was. Dat Paulus daar onder de Korintjes kwam en dat hij zegt, ik had niets besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar eigenlijk, als je het in zo'n context van het hele gedeelte gaat lezen, ook wat er later op volgt in hoofdstuk 2, is dat helemaal niet zo mooi. Want hoofdstuk 3 vers 2 laat toch zien, hoofdstuk 3 vers 2, 1 Korinthe 3 vers 2, waar staat, zegt Paulus, melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Ja, als je die twee versen bij elkaar leest, hoofdstuk 2 vers 2 en hoofdstuk 3 vers 2, wat is dan, ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd? Is dat prediking? Is die prediking dan de prediking van de melk? Of is die prediking dan van dat vaste voedsel? Nou, dan is wel duidelijk dat de prediking van Jezus Christus en die gekruisigd, ja, dat is alleen maar de melk. En Paulus kon dus alleen maar de melk aan de Korintiërs kwijt. En het was wel heel sneu te moeten constateren dat Paulus eigenlijk in zijn eerste brief ook weer zegt van, ja, ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, en dat is wel heel erg triest, dat kunt gij ook nu nog niet. Dat is wel erg, hè? Hij kan in feite alleen maar het begin van de waarheid aan de Korintiërs kwijt. Namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is dus een hele beperkte prediking. Paulus moest zich dus heel erg inhouden. Hij zou graag verder willen gaan. Maar Christus is niet alleen gekruisigd. Christus is ook opgestaan. Hij zou ook willen spreken over Jezus Christus en dien opgestaan. Hij is opgestaan. Maar 1 Korinthe 15 in dit eerste brief, waar we een heel opstandingshoofdstuk lezen. Ja, daar zien we dat hij daar aan probeert te beginnen een klein beetje. En dat hij daar naartoe wil werken. Maar ja, het is moeilijk. Want we weten in de Korinthische gemeente er een hele grote groep is die helemaal niet in de opstanding gelooft. Dus hij kon zijn boodschap over Jezus Christus en die is opgestaan. Of Jezus Christus en die is verheerlijkt. Dan gaan we nog een stapje verder. Ja, dat kon hij eigenlijk allemaal niet aan de Korintiërs kwijt. En dat is wel triest. Vaak wordt vers 2 hier, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd, wordt vaak heel verkeerd voorgesteld, heel positief voorgesteld. Dan wordt het uit zijn context gehaald en dan wordt ervan gemaakt dat het eigenlijk betekent dat alle prediking eigenlijk hierin zou moeten worden samengevat, dat het alleen moet gaan over Jezus Christus en het kruis. Dat alle prediking alleen maar zou inhouden het prediken van Christus en zijn kruis. Eigenlijk de evangelieverkondiging aan de zondaar. Van het kruis van Christus. Van zijn bloedstorting en vergeving van zonde. Maar ja, dat is prediking van de melk. Ja, er zijn zelfs gelovigen die helaas zeggen ook niets anders te willen horen en dan dit vers nemen als een soort banier uit zijn context gerukt. En dan noemen ze dit, wij horen zo graag het eenvoudige evangelie. En ze hebben dan zelfs nog kritiek op hen die de Bijbel willen nemen en in de Bijbel nog een verdere studie willen maken van die Jezus Christus. En eigenlijk zich willen uitstrekken naar Jezus Christus en die is opgestaan. En Jezus Christus en die is verheerlijkt. En Jezus Christus die is gezet in de hemelse gewesten. Nee, ze zetten zich juist tegen dat soort mensen, dat soort gelovigen zich af, die zich eigenlijk interesseren voor dat vaste voedsel, wat Paulus niet aan de Korintiërs kwijt kon. Het gevolg is als je bij de melk blijft, zoals Korintiërs, ja, dan blijf je een zuigeling, hè? Dan blijf je onmondig. Hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Dan word je dus eigenlijk nooit een geestelijk mens. Maar slechts als tot vleeselijke. Nog onmondigen in Christus. Dan ben je nog steeds onmondig. Dan ben je een kleutertje, een peutertje. Dan ben je een geestelijke baby. Dan ben je onvolwassen. Want je drinkt niks anders dan melk. En dat is eigenlijk een hele ernstige situatie. Als je niet verder kunt met een gemeente, met gelovigen, in de prediking, dan alleen maar de melk geven. En eigenlijk de diepere waarheden van het woord van God, ja, dan maar eigenlijk moet afsluiten. Ja, deze situatie die tref je ook aan onder de Hebreeën, in de Hebreeënbrief. En het stond goed om dat erbij te lezen. Hebreeën 5. Hebreeën 5. Waar Paulus in Hebreeën 5 vers 11 zegt. Hierover hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Nou, daar heb je hetzelfde als in Korinthe. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Waarom is het moeilijk uit te leggen? Is het onderwerp zo moeilijk? Nee. Maar als een leraar, ik zal maar zeggen van de HAVO of het Atheneum of van de MAVO, opeens voor een kleuterklas staat en hij moet daar wiskunde uitleggen, ja, dat is een beetje moeilijk. Het is niet moeilijk voor de leraar en het is ook helemaal niet voor iemand die op een MAVO, HAVO of Atheneum zit moeilijk om wiskunde te begrijpen. Helemaal niet eerste klas wiskunde, maar voor een kleuter is het niet te volgen. Het ligt niet aan de leraar, het ligt aan de kleuter. Het ligt eigenlijk aan de volwassene die nog steeds een kleuter is en nog steeds niet in staat is in feite om het vaste voedsel, wat voor hem eigenlijk bestemd zou moeten zijn, om dat aan te horen. Ja, je kan wel daarover gaan beginnen, maar dan spreek je over de hoofden heen en de persoon in kwestie kan je onmogelijk volgen. En dat is wel heel erg triest. Waarover ging het hier? Nou, ja, Paulus was in Hebreeën begonnen om te spreken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij kon nog wel spreken over het hoge priesterschap van Aaron, maar als hij eigenlijk zou willen beginnen over het hoge priesterschap van Melchizedek, eigenlijk het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus, want die is koning priester naar de ordening van Melchizedek, ja, dan kon hij eigenlijk die boodschap aan de Hebreeën niet kwijt. En waarom, en dat moeten we ervan leren, waarom kan Paulus aan de Korintiërs zijn boodschap verder niet kwijt? Alleen maar melk geven, alleen maar het ABC, alleen maar de prediking van het kruis. Waarom kon Paulus hier aan de Hebreeën het niet kwijt? Staat erachter. Waarom is het moeilijk uit te leggen? Omdat gij traag zijt in het horen. Traag in het horen. Traag in het horen. Die Jezus die verwijt dat ook zo, hè? Weet u wanneer? Aan de Emmausgangers. Kijk maar eens in Lucas 24. Lucas, hoofdstuk 24. Openbaart hij zich nadat hij is opgestaan aan de Emmausgangers. En dan zitten de Emmausgangers heel erg in over zijn kruis en over zijn sterven. En ze begrijpen er maar niets van. Maar wat is dan de kritiek van de Heer Jezus als hij dat allemaal aanhoort van de Emmausgangers? Dat ze als ware nu tot de conclusie gekomen zijn toch dat eigenlijk de Heer Jezus Christus niet de Messias was. Omdat ze helemaal niet kunnen begrijpen dat hij is gekruisigd en is gestorven. Maar Christus had toch van tevoren het allemaal gezegd. En had toch gezegd ook dat hij zou opstaan na 3 dagen uit het graf. Hij had toch gepredikt. Maar niemand had hem geloofd, hè. En wat zegt hij dan in vers 25 van Lucas 24? Vers 25. En hij zeide tot hen, o onverstandigen. En dan krijg je alleen nog het woordje tragen. En traag van hart. Dat gij niet gelooft. Alles wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Ze zijn traag van hart. Waarom? Om niet te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. Let op het woord spreken. Er wordt gesproken. Niet alleen door de Heer Jezus, maar ook door de profeten. Ook door een Mozes. Want hij begon, vers 27, hij begon bij Mozes. En bij al de profeten legde hen uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Het is een kwestie van het wordt gepredikt. En het is ook voor het kruis door de Jezus ook uitgelegd, ook gepredikt. Maar ze waren zo traag in het horen. Ze waren zo traag van hart. Datzelfde vind je dus in Hebreeën, hè? Hebreeën 5. Ze waren traag, waren ze in het horen. En wat wil dat nou zeggen? Nou, lees eens Hebreeën 3 vers 7. Hebreeën 3 vers 7. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Als je zijn stem hoort, als tot je gepredikt wordt, als tot je gezegd wordt, als je uitgelegd wordt, verhard je harten dan niet. Maar ga dan met je gehoor, ga dan op dat woord in, zeg er dan amen op. Geloof het dan. Dat is ook vers 15 van het hoofdstuk. Hebreeën 3 vers 15. Als er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet zoals bij de verbittering. Wat was die verbittering? Wordt er twee keer toe hier aangehaald. Over wie gaat het hier in hoofdstuk 3? Wat is de verbittering? Nou, de verbittering was Israël, die verlost is uit Egypteland, zich bevindt in de woestijn en door de Heere met een woestijnreis wordt meegenomen en ze komen te staan voor de grens van Kanaan. Er worden 12 verspieders worden er uitgestuurd en die verkennen het land. Die komen terug en 10 verspieders, ja, die hebben er helemaal geen seductie in. Die zeggen, nee hoor, dat land dat zit vol met reuzen. We kunnen dat land nooit innemen. Dat is wel een land vloeiende van melk en honing. De Heer heeft wel de waarheid gesproken. Maar we kunnen nooit dat land in bezit nemen. Dat gaat nooit lukken. Alleen Jozua en Caleb, die geloven het dan. Maar het hele volk keert zich dan tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Jozua en tegen Caleb. Ze weigeren dan eigenlijk op Gods roepstem in te gaan om dat land in bezit te nemen. En wat doen ze? Nou, door ongeloof, ja, trekken ze in feite het land Kanaan niet binnen. Lees maar verder, vers 16 van hoofdstuk 3. Wie waren het dan die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Waren dat niet alle die onder Mozes uit Egypte waren uitgegaan? Ja, ze waren allemaal verlost. Ze waren allemaal verlost uit Egypte. Verlost uit de slavernij van Egypte. Een beeld van de slavernij der zonde. Verlost onder de hegemonie van Farao, een beeld van Satan. Ze waren verlost. Ze waren op reis. Net als wij op reis zijn naar het hemels Kanaan. Zo waren zij ook op reis naar het Kanaan. Hun Kanaan. Maar door geloof, ongeloof gingen deze verlosten het land Kanaan niet binnen. En dan lezen we verder. Was het niet van hen die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen? Aan wie anders zwoer hij dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan in Kanaan wegens hun ongeloof. Ongeloof. En ook vers 2 van hoofdstuk 4, let op het horen en de stem en het ongehoorzaam worden en het geloof, vers 2. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut. Waarom was het hun niet van nut? Omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dan ben je traag van hart. Want het geloof, van het horen van het woord Gods, van de prediking, gaat niet gepaard met geloof. En dat was het euvel bij de Hebreeën, dat was het euvel ook bij de Korintiërs, en dat is het euvel vaak bij heel veel gelovigen tegenwoordig. Die willen wel spektakel, maar die willen niet ingaan op hetgeen wat God aan je verkondigt met geloof. En dan krijg je zo'n situatie, zoals in Korinthe, zoals ook hier in Hebreeën, dat men geestelijk blijft steken bij de beginselen van de evangelieverkondiging, het ABC van het evangelie, bij de melk van de prediking, en dat men geestelijk gezien niet groeit. En dat is de makke van deze tijd, waarin we leven. En laten we zeggen, dat is niet de makke alleen van onze tijd. Dat was de makke ook van de Hebreeën, dat was de makke ook van de Corinthiërs. Daar maakte Paulus net zo goed mee als wij dat meemaken. Dat is de makke eigenlijk in 2000 jaar kerkgeschiedenis. Hebreeën 5 vers 12. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Ja, naar de tijd gerekend hadden ze leraars moeten te zijn. Niet dat ze onderwezen zouden moeten worden. Nee, zelf al leraar. Zoveel tijd was er overheen gegaan. Dat verwijt lees je in Korinthe ook, hè? Want daar zegt in hoofdstuk 3, hè, zegt Paulus in hoofdstuk 3 vers 2. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, dat kunt gij nog niet verdragen, hè, toen ik bij u was. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, nu ik u deze brief schrijf. Er gaat zoveel tijd overheen. En nog steeds zitten jullie bij de melk. Dat is het probleem van de Corinthiërs, dat is het probleem van de Hebreeën, en dat is het probleem ook van heden ten dagen. Ze hebben weer nodig dat ze de eerste beginselen van de uitspraken Gods worden geleerd. Het ABC van het evangelie. De eerste stapjes die de baby neemt als hij uit de wieg komt en gaat staan. En als peutertje wankelend zijn eerste stapjes zet. Naast de wieg. Hè? Terwijl hij uit de box een beetje komt. Hè? Het is zo triest. Wat zijn de eerste beginselen? Ja, dat is het evangelie. Van het kruis. Lees maar mee. Hoofdstuk 6 vers 1. Van Hebreeën, hoofdstuk 6 vers 1. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. Wat is dat eerste onderwijs aangaande Christus? Nou, dat is het evangelie van het kruis. Er staat niet dat je het evangelie van Christus dan maar overboord moet gooien. Dat zegt Paulus niet. Nee, Paulus zegt niet dat je het overboord moet gooien. Dat staat in de grondtekst niet. Nee, je moet voortvaren, zegt de Statenvertaling erachter. En hier in de MBG-vertaling staat er dan. En ons richten op het volkomene. Je moet als het ware de kleuterklas achter je laten. Je moet een lagere school achter je laten. Je moet voortvaren naar de volmaaktheid. Je moet naar het voortgezet onderwijs. Dat is wat Paulus hier zegt. Het eerste onderwijs. Het lagere schoolonderwijs moet je laten rusten en je moet naar het voortgezet onderwijs en je richt op het volkomene. Zoals de Statenvertaling zegt, voortvaren naar de volmaaktheid. Richten op het volkomene. Voortvaren. Niet achterblijven. En als mensen achterblijven, als mensen weigeren, als het ware voort te varen, voort te gaan, je te richten op het volkomene, op de volmaaktheid. Dan houdt het in feite dat ze traag van hart worden. En wat is het eigenlijk? Dat is puur de openbaring van ongeloof. En dan blijf je een zuigeling. Hoofdstuk 5 vers 12. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Ja, dan blijf je zitten bij de melk. Dan kan de vaste spijs er nooit in. En dan maak je bij kinderen aan tafel ook mee. Ik heb mijn kleinkinderen af en toe op visite. Nou, dan gaan we proberen, is die vaste spijs. En dan krijgen ze dingen te eten. Die hebben ze van de levensdagen nog nooit geproefd. Nou, dan moet je die smotjes zien. Als ze dat voor het eerst proeven. Nou, dat zit mevrouw of meneer niet hoor. En als je niet uitkijkt, dan hebben ze de mond vol. En opeens dan spugen ze het uit. En zit je helemaal onder. Ze moeten er niks van hebben. Nou, dat is dezelfde reactie maak ik met baby's in het geloof ook mee. Dan opeens maken ze een bijbelstudie mee. Nou, dan zitten ze er tegenaan te hikken. Binnen de kortste keren zitten ze helemaal vol. Dit hebben ze nog nooit gehoord. En jonge. Want het gaat rankentankentankentank voor hun. Ze maken iets mee dat ze denken, wat gebeurt mij nou? Ja, dat is voortgezet onderwijs. Dan opeens krijg je opeens vakken voor je kiezen. Die heb je op de lagere school nog nooit van gehoord. Scheikunde doe je niet met kinderen op de lagere school. Natuurkunde ook niet. Je had toch geen Latijn onderwijs op de lagere school? Of Grieks? Dat doe je ook niet. Of Spaans? Nou, zo is met dit soort dingen idem dito. Daar wilde niet in bij een klein kind. Maar als je ze wil dat ze gaan groeien, ja, dan moet je op een gegeven moment overschakelen. Maar als je dat niet kan, heb je een probleem. En Paulus had wel degelijk een probleem. Bij de Corinthiërs en bij de Hebreeën. Vers 13, hoofdstuk 5. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen wet van de rechte prediking. Ja, dan heb je Christus dus niet volkomen leren kennen. Nee, je bent nog niet voortgevaren op de volmaaktheid. Je hebt je nog niet gericht op het volkomene. Je kent hem niet recht, je hebt geen weet van de rechte prediking. Je kent hem als Jezus. Je kent hem niet als Christus. Of als de Heer. Of als die is opgestaan. Als die is verheerlijkt. En die gezet is ter rechterhand Gods. Dat blijft voor je verborgen. Je blijft bij de melk. Hij is nog een zuigeling. Vers 14. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben. In het onderscheiden van goed en kwaad. Eerst maar vers 14. Eerste stukje. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Dat woord volwassen. In het Grieks, dat kent u eigenlijk wel. Dat staat eigenlijk een woord wat betekent, wat allemaal afgeleid is van een grondwoord, wat betekent teleo. Teleo. Ook in 1 Korinthe 2, zoek het maar even op, 1 Korinthe 2 vers 6, maar houdt uw hand bij Hebreeën 5. Ook in 1 Korinthe 2 vers 6 komt dat even voor. Want dan zegt hij, nadat hij zo gezegd heeft, ja, ik kan bij jullie, heb ik besloten iets te weten, niet besloten iets te weten onder jullie dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik ben hier met meeslepende woorden van wijsheid tot u gekomen. Omdat uw geloof niet zo rust op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. En dan zegt hij in vers 6, toch spreken wij wijsheid bij hem die daarvoor rijp zijn. In de grondtekst die daar, die volwassen zijn. Hetzelfde woord, volwassen. En al die woorden zijn afkomstig van een basiswoord. Dat betekent het woord teleo, waar ook het woord telos bijvoorbeeld van afgeleid is. Het woord telos betekent einde. En al die woorden kan je vaak vertalen door het woord einde of voleinding of voleindigen als werkwoord. Of volmaaktheid of volkomene. En het wordt ook vertaald door volwassenen of volwassenheid of groei naar de volwassenheid. Volwassen worden. Dus al die woorden in het Grieks, in het Nederlands allemaal verschillen. Of het is vertaald door einde, of het is vermaakt door volmaakt, of het is vertaald door volwassen, is in het Grieks allemaal hetzelfde, namelijk teleo. En daar zijn vervoegingen van. En het woord Griekse woord teleo kent u allemaal, want het begint met het woord tele. En u weet allemaal het woord tele. Dat kent u allemaal. Want u kent in het Nederlands ook allerlei woorden die met tele beginnen. Zoals telescoop, telefoon, telegram, televisie. En ik weet niet hoeveel andere woorden nog allemaal die je kan noemen. Die allemaal beginnen met tele. En wat kenmerkt nou dat Griekse woord tele? Waarom hebben we dat in onze taal overgenomen, tele? Nou, het heeft deze er iets mee te maken dat iets wat heel ver weg is, doordat tele heel dichtbij wordt. En als u hier de telefoon neemt, die hier daar staat. Nou, ik wil wedden dat u nu iemand kunt bellen in Australië. U belt hem wel uit zijn bed, denk ik. Dat is een ander verhaal. Maar u kunt hem wel bellen. En u kunt zo zelfs met hem bellen dat u denkt, nou hij zit naast me op de bank, toch? En u kunt over de hele wereld bellen. Iets wat heel ver af is, haalt u meteen dichtbij. U zet de tv aan, u kijkt naar het journaal, u ziet direct in het journaal wat aan de andere eind van de wereld is geschied. Tele. En telescoop, u kijkt door de telescoop, u kijkt naar de maan, het lijkt wel of je hem kan aanraken. Zo dichtbij is die. Iets wat ver af is, haal je helemaal dichtbij. Dat is wat tele uitdrukt. En wat, dat is wat een volwassene doet. Wat veraf is, dat haalt hij dichtbij. Wat door het geloof, als ware, heel ver weg is. Namelijk onze hoop in Christus. En Christus, die zeg maar heel ver weg is, die ten hemel is gevaren. En de hemel is doorgegaan en gezet is de rechterhand Gods. Met ons geloofsoog halen wij hen naderbij. Iets wat in de tijd gezien nog heel ver weg is. Namelijk dat Christus ooit wederkomt en dat wij zullen verschijnen met hem in heerlijkheid. Die hoop die wij in Christus hebben, die is eigenlijk heel ver weg nog. Maar door het geloof halen we die helemaal dichtbij. En maken we in het heden beslissingen die we laten afhangen van het geloof, van het zien, wat we eigenlijk door het geloof zien, dan wat we nu al reeds hebben. Dat we mede-erfgenaam met Christus zijn en erfgenaam zijn van God. Dan een geweldig erfdeel in Christus ontvangen. Dat hij ons hoofd is, dat wij zijn leden zijn van zijn lichaam. Dat we één gemaakt zijn met Christus en dat we een glorieuze toekomst hebben. En zoals beslissingen in het heden laten we afhangen van ons geloof. Tele. Dat is wat een volwassene doet, een kind niet. Een kind staat alleen maar in het heden. Die is nog een zuigeling. Die heeft geen weet van de rechte prediking. Heeft ook geen recht zicht op de Heer Jezus Christus. Hij wel allemaal kennis van de kromme prediking. Hè? Nou, zo kan je het ook zeggen. Er is heel veel kromme prediking in deze wereld. Met heel veel spektakel, met heel veel entertainment. Met heel veel poespas eromheen. Wat niks met de kern van het evangelie te maken heeft. Niks wat eigenlijk met de kracht Gods te maken heeft. Die in de boodschap dient te liggen. Die eigenlijk helemaal niet opbouwt. Een zuigeling, een peutertje, een kleutertje ziet geen verschil tussen een fles limonade en een fles chloor. Als hij dat in de keuken ziet staan, keukenkastje, dan pakt hij het allebei, zet het allebei aan de mond. Hij denkt dat het allebei lekker is. Het een is vergif en het ander is goed voor hem. Maar hij ziet geen verschil. Dat is type zuigeling. Hij heeft geen onderscheid. Maar een volwassene wel. Die heeft zijn zinnen geoefend, staat er. Die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben. Wat hebben ze geoefend? Wat zijn die zinnen? Wat zijn die zintuigen die zij geoefend hebben? Dat zijn er maar twee. Die je voor het geloof nodig hebt. Dat is je oog. En dat is je oor. Dat zijn de twee zintuigen die hier bedoeld worden. Die een volwassene in het geloof heeft geoefend. Hij kan heel goed scherp zien. Hij kan geestelijk zien. Hij is volwassen, tele. Hij kijkt door een telelens. En hij haalt wat in het geloof heel ver af is, haalt hij dichtbij. Hij ziet als het ware Christus dichtbij. Christus is bij hem. En hij weet welke hoop die in hem heeft. Hij kan heel scherp geestelijk zien. En wat kan hij nog meer? Hij kan ook geestelijk heel scherp horen. Dat kan een baby niet. Een baby die hoort niet het verschil tussen een fles chloor en een fles limonade, laat ik het maar zo zeggen. Want dat wordt bedoeld, hè? Want waar gaat hij over? Een volwassene die door het gebruiken zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Dat heeft niet te maken, zoals vaak wordt gedacht, dat een volwassene in het geloof onderscheid goed kan maken in het morele goed en het morele kwaad. Het gaat hier helemaal niet om goed en kwaad, zoals vaak wordt gedacht, nee. Goed en kwaad in de prediking. In het horen. Hij kan heel goed horen. En als hij naar een boodschap, naar een prediker gaat luisteren. Ook op televisie of waar dan ook. En er komt in een samenkomst, dan kan die heel goed luisteren. En hij kan heel goed onderscheiden. Want hij weet van de rechte prediking. En hij kent ook die eerste beginselen van de uitspraken Gods. En hij kent ook die kromme prediking. En hij kan heel goed luisteren in het onderscheiden van goed en van kwaad. Van dit is goed. Dit is het goede woord Gods. Er staat het ook hè, in vers 5 van Hebreeën 6. Daar komt het goed in terug. Hebreeën 6 vers 5. En het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. Het goede woord Gods. Die heeft het goede woord Gods gesmaakt. En gehoord. En wat kan een volwassene doen? die is in staat om te onderscheiden als de prediking daar geschiet van de kansel, dat hij zegt, ja, dat is het goede woord. En als hij een ander woord hoort, dan zegt hij, ja, maar dat is helemaal verkeerd. Dat komt niet uit de goede koker. Dat is gemixt. Dat is Babel. Dat is de prediking van Babel. Dat is een horizontaal evangelie. Hij kan onderscheid maken in de prediking. Hij ziet. Hij weet gelijk van, als hij het hoort, van dit is wel goed of dit is niet goed. Of zelfs dit is kwaad. En ik durf zelf te zeggen, er is veel prediking tegenwoordig onder de, in het christendom. Dat is helemaal niet goed. Dat lijkt wel sprekend, als twee druppeltjes water op, de goede, op het goede woord Gods, maar dat is helemaal niet de prediking van het goede woord Gods. Dat is de prediking van het onkruid. Dat is de prediking van het ongeloof. Dat is nog ineens de prediking van de melk. Hoewel melk, als je niet oppast, heel wel vaak eindigt. Niet meer bij melk, maar dat het zelfs daarvan afwijkt dat het wel een heel waterig melkje wordt. En dat op een gegeven moment er niks goeds meer in zit. Dat is heel triest. Je moet speuren naar een prediking van, zit er nog iets in? Zit er nog ergens een geestelijk woord in? Of is het er helemaal uit weggelopen? Is het alleen maar spektakel, alleen maar de prediking van de mens in het middelpunt? En niet meer Christus in het middelpunt en wordt hij niet meer groot gemaakt, maar wordt de mens of de prediker groot gemaakt? Het is eigenlijk triest hier, want als je die punten van Hebreeën 5 bij elkaar neemt, dan zou je eigenlijk kunnen nemen als daar staat in vers 12, want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorde te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Was dat een kenmerk van deze gelovigen? Nou, er zit geen voortgang in. Dat is één. Geen voortgang. Twee. Gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Wat wil dat zeggen? Het zijn geestelijke baby's. Verder, want ieder die nog van melk leeft, heeft geen wet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Dus, de derde plaats, hij heeft geen wet van de rechte prediking. Vier, maar de vaste spijs is voor de volwassenen. Oh, hij weet dus niet. Hij is dus niet volwassen. En heeft er dus geen wet van. Vijf, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben. Hij heeft dus geen zijn zinnen niet geoefend. Oefening baart kunst. Daar moet je moeite voor doen. Dit soort gelovigen die oefenen zich niet. En zes. Hij heeft geen onderscheid in het onderscheiden van goed en kwaad. Dat is wat triest. Hij is dus nalatig. Hij oefent zich niet. Hij heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Hij heeft geen onderscheid. Er zit geen voortgang in zijn geestelijke leven. Hij is nog steeds onmondig. Met andere woorden vaak, zoals Paulus zegt in Korinthe. Hij is vleeselijk. En wat zegt dan de Heere? De Heere zegt dan, heeft de Heere in zulke een welbehagen, denkt u? Mensen die dus stil blijven staan in hun geestelijk leven. Heeft de Heere daar welbehagen in? Nou, God had zo'n onwelbehagen in het volk Israël die verlost was. En die stond aan de grens van Kanaan. Dat hij zei, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Nooit. En ze gingen niet tot zijn rust in. En ze stierven daar in de woestijn als verlosten. Hun lijken lagen in de woestijn. Omdat ze niet voortvaarden naar de volmaaktheid. Omdat ze niet voor zich richten op het volkomene. Maar opnieuw het fundament gingen leggen. Staat hè, vers 1, Hebreeën 6 vers 1. Zonder opnieuw het fundament te leggen van. Dat is zo vervelend als mensen steeds maar opnieuw dat fundament gaan leggen. Ik heb net een nieuw huis gekocht, hè, in Zoetermeer. Nou, dan ben je benieuwd hoe het wordt gebouwd. Nou, mogen we zeggen, de heipalen zitten erin. Dat is geweldig, hè. En dan ga je er naartoe, is een huis gekocht, en wat ga je dan doen? Neem je een fotocameraatje mee en ga je er een fotootje van maken. Ja. Maar stel nou eens in dat als ik over 3 maanden daar weer eens kom en ik kom daar weer en ik denk, nou, hij zou nog een stukje verder wezen. Maar nee, wat is hij aan het doen? Hij is die heipalen eruit aan het trekken. Met zo'n trilmachine. En de ene heipad naar de andere heipad haalt hij er weer uit. Ik zeg, man, wat ben je dan aan het doen? Zegt hij, ja, zegt hij, ik ga weer opnieuw het fundament leggen. Ik zeg, was het niet goed dan? Nee, zegt hij, het was wel goed, maar ik ben zo goed erin om fundament te leggen. Dat vind ik prachtig. Ik zeg, ja, mama, daar betaal ik je niet voor. Je moet niet opstellen. Je moet je steeds maar opnieuw dat fundament gaan leggen. Maar er zijn mensen bij die steeds maar opnieuw dat fundament gaan leggen. En ik ken samenkomsten waar steeds maar opnieuw, terwijl mensen al tientallen jaren die race Christus als hun heiland leggen. En weer wordt daar het eenvoudige evangelie gebracht van het kruis van Christus en de prediker heeft niets meer verder om te brengen. En weer wordt het fundament gelegd. En weer wordt het fundament gelegd. Weer gaan de heipaden eruit en weer gaan de heipaden erin. Ja, dan vaar je niet voort naar de volmaaktheid. Dat betekent stilstand. En stilstand betekent achteruitgang. Stilstand betekent uiteindelijk, net bij stilstand water in de sloot, dat gaat stinken. En de Heer heeft daar geen welbehagen in. Hebreeën 10. Hebreeën 10. Daar staat in vers 38. Mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar als hij nalatig wordt, dus als er geen voortgang komt, als hij traag wordt in het horen, eigenlijk ongehoorzaam wordt, niet wil voortvaren naar de volmaaktheid, niet zich wil richten op de volmaaktheid, niet het eerste onderwijs aangaande Christus wil laten rusten en het hogere onderwijs van Christus wil aanvaarden. Maar als hij nalatig wordt en zijn hemelskanen al niet ingaat, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. God had in Israël geen welbehagen. Wel in Jozua, wel in Caleb, maar niet in het volk Israël. En hun lijken vielen in de woestijn. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Waar leidt nalatigheid toe? Waar leidt het gedrag van de Hebreeën toe? Waar leidt het gedrag van de Korintiërs toe? Nou, dat leidt ertoe dat je je roeping mist. Dat je je erfdeel misloopt. Want, neem maar het grote voorbeeld waar nalatigheid wel ten verderve leidde, als voorbeeld, niet alleen bij Israël in de woestijn, maar ook bij Esau. Lees maar Hebreeën hoofdstuk 12. Vers 16, ik begin maar in vers 15, hoofdstuk 12 vers 15, ziet daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods. Ja, als je verachtert van de genade Gods, als je stilstaan is achteruitgang, hè, in geestelijk leven, ja dan verachter je van de genade Gods. Nee, je moet sprinten, dat is Hebreeën 12. Je moet een wedloop lopen. Je moet een loopbaan lopen. Je moet alles afleggen en je richten op. En wie moet je in het oog houden? Jezus Christus. Hè? Die voor ons is de leidsman en voleinder des geloofs. Maar wat heb je hier bij een Esau, vers 16. Laat niemand een hoereerder zijn of onverschillig als Esau. Ja, Esau was onverschillig. Die voor één spijze zijn eerste geboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, ja, van Isaac, zijn vader, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Hij was een eerstgeborene. Hij had eerstgeboorterecht. En als je een eerstgeborene bent, waar heb je recht op? Op het erfdeel. Maar dat verkocht hij aan Jacob voor een bord linzensoep. Hij was onverschillig. Hij ging onverschillig met deze dingen om. En er zijn zoveel gelovigen die gaan maar onverschillig eigenlijk met dat soort zaken om. Die willen niet voortvaren naar de volmaaktheid. En wat staat dan op het spel? Dan staat op het spel je erfdeel. Maar toen hij later toch de zegen wilde erven, werd hij afgewezen. Afgewezen. Gedisqualificeerd staat er. En mensen worden soms gedisqualificeerd. En toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Hij vond geen plaats voor bekering, staat er eigenlijk. Er was geen bekering. voor hem mogelijk. En heel Hebreeën gaat er eigenlijk over, hierover, over dit thema. Eén grote waarschuwing is de Hebreeënbrief. Hoewel hij het onder tranen zocht, hij ontving het niet. En zo is het in Hebreeën 6 ook, hè, want deze mensen die spelen met vuur. Want God is een verterend vuur. God onderzoekt alles in ons leven. En gaan we naar Hebreeën 6 nogmaals toe. Dan wil ik u wel wijzen op het punt van dat er staat, Hebreeën 6 vers 1, nadat opgesomd is waar het eerste onderwijs, de lagere school, aangaande die Jezus Christus, wat je moet laten rusten, dat moet je niet weggooien. Dat is je basis, daar ga je op verder als je fundament, maar je moet niet steeds opnieuw dat fundament gaan leggen. Maar je moet voortvaren, je moet je richten op het volkomene, je moet leren tele, dat moet je leren, je moet volwassen worden. Wat ver af is door het geloof die je bijhalen. Maar hoe eindigt het vers, of het gedeelte, Hebreeën 6 vers 3. En dat zullen we doen, wat zullen we doen? Nou, dat eerste onderwijs laten rusten. En verder gaan naar het voortgezet onderwijs. En dat zullen we doen indien God het vergunt. Ja, indien God het vergunt. Indien God het je toestaat. Staat God het je altijd toe? Nee, dat is het probleem. God geeft je wel de kans om het hemels Kanaan te verspieden en de hemelse gewesten. En als je geraakt wordt door de prediking van Efeze en de prediking van de verborgenheid, dan is dat heerlijk. En dan kan je daar nota van nemen. Maar als jij dan denkt, en je komt met allerlei bezwaren, en door ongeloof trek jij dan de hemelse gewesten niet in. Je gaat niet leven uit die geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En je gaat daar niet in staan. En je wijst al die prediking van Efeze en Colossense en Filippense en noem maar op. Die hele prediking, die hele bediening van Paulus, die wijs je compleet af. Dan speel je wel met vuur. Want dan weiger je door te gaan. Naar het voortgezet onderwijs aangaande de Heere Jezus Christus. En de Heer kan ook zeggen, no way. Je hebt uitgebreid de gelegenheid nu gehad. En nu krijg je die kans niet meer, mits God het vergunt. Vergunde de Heere het aan Israël. Nou, lees eens nummer 14. Waar we zijn bij de grens, bij Kanaan. Nummer 14. Nummer 14. Waar je nummer 13 de verspieders vindt. De 12. Die komen terug in nummer 14. Dan willen ze op een gegeven moment. Willen ze zelfs in vers 10 van nummer 14. Willen ze Aaron en Mozes stenigen. Hè? Toen zeiden de gehele vergadering dat men hen stenigen zou. Begrijp de Heere in. De heerlijkheid des Heeren verschijnt. He, maar wat maakt de Heere dan bekend in nummer 14? Nou ja, dat ze Kanaan niet meer inkomen. Het wordt er niet meer gegund en vergund. Maar deze tondige groepje, die denkt in eigen kracht dan toch nog dat Kanaan te kunnen binnengaan. He? Lees maar nummer 14 vers 39. Toen Mozes deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, bedreef het volk zware rouw. Ja, Kanaan ging dicht. De grens ging dicht. De Heere zei, jullie komen er niet meer in. Nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Hun erfdeel verspeelden ze. Net als Esau. En ze zochten misschien onder tranen. Onder berouw. Net als Esau. Maar er was geen plaats van bekering. En de volgende morgen vroeg wilden zij de bergtop beklimmen onder de uitroep. Ziet, wij trekken op naar de plaats van welke de Heere gesproken heeft. Want wij hebben gezondigd. Maar Mozes zeide, waarom staat gij op het punt het bevel des Heren te overtreden? Dit zal toch niet gelukken. Trekt niet op, want de Heere is niet in uw midden, opdat gij niet de nederlaag leidt tegen uw vijanden. Want de Amalekieten en de Kanieten zijn daar tegenover u, en gij zult door het zwaard vallen. Daarom dat gij u van de Heer hebt afgekeerd, en de Heere zal niet met u zijn. toch waagden zij het de berg te beklimmen, doch de ark van het verbond des Heren, een type van Christus, dat weten we, doch de ark van het verbond des Heren en Mozes verlieten de legerplaats niet. Toen kwamen de Amalekieten en de Kanieten die de gebergte bewoonden daar beneden, versloegen hen en dreven hen terug tot Gorma toe. Ze kwamen er niet in, mits God het vergunt. God laat niet met zich soebatten. God is langmoedig. En God wil je de kans geven, in de prediker nogmaals de kans geven. Maar je moet wel bereid zijn om te horen. Dat het horen dat de prediking bij je gepaard gaat met geloof. En dat je er daadwerkelijk op ingaat. Want anders kan de Heer op een gegeven moment in ons leven zeggen, ja, maar nou is genoeg geweest. Als je nalatig wordt, dan heeft de Heer in je geen welbehagen. En dan keren we terug naar 1 Korinthe 2, waar we zijn gebleven. En dan maken we die paar versen af. Waar we dus lezen in vers 6a. Doch wij spreken wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, die daarvoor volwassen zijn. Paulus kon dus zijn prediking niet kwijt. Hij moest zich beperken tot het ABC van het evangelie, de melk. En helaas worden veel kerken en kringen worden tegenwoordig gekenmerkt door een soort geestelijke kinderlijkheid. En dat ze geen bereidheid hebben, de gelovigen, en de kerken en gemeenschappen ook niet, om de diepere waarheden van het recht leren kennen van Christus te leren kennen. Dat is ook de reden waarom dat zo weinig daarover onder de gelovigen bekend is. Verder kan je nog zeggen over de Korintiërs. Welke gemeente in het Nieuwe Testament stond als ware bol van de gaven en de geestesgaven? Dat is wel de gemeente van Korinthe die ons wordt getoond in de Bijbel. Maar wie is o zo kinderlijk, o zo kleuterig? Wie staat eigenlijk alleen nog maar in de zuigelingsschoenen, in de ontmondige schoenen? Korinthe. Nou, wat laat dat eigenlijk ons zien? Eigenlijk had 1 en 2 Korinthe laat ons eigenlijk zien dat gaven niets van doen hebben met geestelijke volwassenheid. En dat in de geestelijke volwassenheid juist het helemaal niet meer om de gaven te doen is, maar om de gave, de Heer Jezus Christus. Ja. Verder laat Paulus hier zien dat het gaat om kracht. Hij zegt verder, eigenlijk in dit stuk, ik kwam niet met meeslepende woorden, ik kwam niet met schittering van woorden, ik kwam niet met wijsheid van woorden, maar ik kwam met betoon van geest en van kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Het gaat in ons leven om de kracht Gods. Daar gaat het om. En als je alleen maar je voedt met melk, nou, als je een sporter bent, als je een atleet bent, als je de wedloop moet lopen, de race moet lopen, en je voedt je alleen maar met melk, nou, daar word je niet sterk van. He? Als je nu gaat zien de Olympische Spelen dit jaar, hoe al die atleten die straks zullen hardlopen op de 100, de 400, de 800, de marathon zullen lopen, en je vraagt hoe bereiden ze zich voor, en iemand is erbij, zegt, nou, ik drink alleen maar melk. Nou, dan zou je je verbaasd staan, daar word je niet krachtig van. Nee, dan moet je je voedsel, zegt de atleet, de sporter, dan zou je moeten voeden met het vaste voedsel. Daar word je sterk van. En daar gaat het om. Om geestelijk volwassen te worden, moet je voeden met het vaste voedsel. En we moeten de loopbaan dan gaan lopen. We moeten voortvaren naar de volmaaktheid. Anders word je afgewezen, hebben we gelezen. Gedisqualificeerd. En ik wil nog als laatste zeggen, voor elke roeping, hè, is dat hetzelfde. Voor elke roeping gaat het erom dat je krachtig wordt, doordat je je voedt met het vaste voedsel van het woord van God. En dat je werkelijk je gaat inspannen. In Filippenzen 3, hè? Wat zegt Paulus? Dat hij vergeet hetgeen achter hem ligt en dat hij zich uitstrekt naar hetgeen voor ligt. En zo jaagt hij om de prijs der roeping Gods. In dat spoor dan ook allemaal verder, hè? Zegt hij. En dan gebruikt hij ook het woord afgewezen in Filippenzen 3. Want in Filippenzen 3 zegt hij dan ook dat er mensen zijn wat leidt tot hun verderf. Ze worden afgewezen, gedisqualificeerd. Omdat ze eigenlijk vijanden zijn van het kruis van Christus. Want dan word je hoor. Christus neemt dat hoog op. Maar voed je alleen maar met melk en je denkt dat je bij de melk blijft. Nee, je gaat achteruit. En waar eindigt het dat je een vijand wordt van het kruis van Christus. Want je volging in het geloof, want het horen van het woord Gods gaat helemaal niet meer gepaard met geloof. Je veracht het in genade. In zulke heeft mijn ziel geen welbehagen, zegt de Heer. En je wordt afgewezen. Dat is Hebreeën 12, de wedloop lopen. Die slappe knieën, hè, die knikkende knieën en die slappe handen opnemen. En die erbij neer gaan zitten, maar lopen, dat is het. Fort, dat is wat de Heer zegt in de geestelijke dingen. Dat is Hebreeën 12 en ook daar wordt het woord afgewezen in gebruikt. En geldt dat voor iedereen? Ja, dat geldt voor iedereen. Daar wil ik eindigen met voor te lezen uit de Korinthebrief, omdat we in de Korinthebrief lezen, 1 Korinthe 9. En dan zeggen we amen. 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 9, sorry. Vers 24. Waar Paulus begint te zeggen. Weet gij niet dat zij die in de renbaan lopen, allemaal lopen, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen, loop dan zo, hè, net als die ene hardloper die gaat voor de hoofdprijs, loop dan zo, hè, dat gij die behaalt. En mooi is in het evangelie, in het woord van God, dat we allemaal de hoofdprijs kunnen halen. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Ja, volgens Hebreeën 12, dan leg je alles af en dan beheers je in alles. He, dan let je op je gewicht, dan let je op wat je eet en wat je drinkt. Dan bereid je je uitermate goed voor. Zo moeten wij dat ook doen. Zij om een vergankelijke erekans te verkrijgen, om eremetaal, he, maar wij om een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet in den blinde, hij loopt niet wilde weg. En ik ben geen vuistvester die zomaar in de lucht slaat, hij slaat dus ook niet zomaar in het wilde weg. Hij denkt heel goed na over wat hij doet. Nee, ik tuchtig mijn lichaam en houd in bedwang om niet naar anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Daar heb je weer het woord afgewezen. Ezo werd afgewezen. Filippenzen 3, afgewezen. Wat is dat woord afgewezen? Gedisqualificeerd. De Hebreeën liepen kans te worden gedisqualificeerd. Ezo is gedisqualificeerd. De verloste uit Kanaan, een heel volk, werd gedisqualificeerd. En ook voor de prediker. Als de prediker als het ware niet voortgaat in zijn prediking en er maar bij laat. En bijvoorbeeld overschakelt naar melk, want dat is zo gemakkelijk. Ja, dan hoef je niet voor te bereiden meer. Dan word je afgewezen. Dan word je gedisqualificeerd. En als je als gelovige als het ware niet die loopbaan loopt, dan loop je de kans te worden gedisqualificeerd. Daarom zijn het ernstige dingen. Ja, dat zijn ernstige dingen. Wat staat op het spel? Je roeping. Je erfdeel. Dat maak je dan niet vast. Maar gelukkig, broeders en zusters. Wij hebben toch met die nalatigheid niets van doen? Nee, gelukkig niet. Wij zijn niet mensen die als het ware niet voort willen waren naar de volmaaktheid. Nee. Wij spannen ons in niet in eigen kracht, maar in de kracht Gods. Amen.